Allereerst de mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond. H. Schellevis, Lijsterbesweg en M. But, Rembrandtlaan. En ook op dinsdagavond J.P. de Bakker, Berkenhof en M. Thale, Berkenhof. En op donderdagavond zuster A. Knapen, Berkenlaan. En zuster Tanis Tieleman ook aan de Berkenlaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 111, het tweede en het vijfde vers, Psalm 111, vers 2 en vers 5. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En het vijfde vers, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal. 2 en 5 van Psalm 111. We doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we het laatste vers uit Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Zevende vers van de tweede psalm na de belijdenis. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 21, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van het tweede psalm, het zevende vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk gehandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen in het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, Een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het woord van God dat we vanavond in uw midden willen bedienen, gemeente, kunt u vinden in dit hoofdstuk wat aan u gelezen is, Hebreeën 13, daarvan de versen 7 en 8. En we willen deze versen overdenken als een inleiding op de behandeling van onze Heidelberger catechismus. De woorden zijn dus Hebreeën 13, de versen 7 en 8, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Gedenkt uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, ook aan de avond van deze dag die u zelf hebt afgezonderd tot uw dienst, komen wij tot u. En we zeggen uw naam dank dat u ons hier samenbrengt rondom uw woord, in deze dienst des woords en der gebeden. En we vragen u in alle ootmoed, of u vanavond naar uw eigen woord in ons midden wilt zijn. Daarbij kunnen we niet pleiten op iets van onszelf, Heere, want wij moeten het belijden dat wij het er niet naar gemaakt hebben dat u in ons midden zou komen en door uw woord en geest in ons midden zou werken. Wij hebben gezondigd en daarom belijden we het voor u, dat wij geen rechten hebben. Maar wij smeken, wil u het doen, niet om ons, maar om uw naams wil u het doen naar uw woord en wil u, omwille van het woord, in ons midden zijn met de werking van uw Heilige Geest. En dan weet u, Heere, dat wij samengekomen zijn in deze avonddienst om opnieuw een begin te maken met de behandeling van ons oude leerboek. Om dat oude leerboek in het licht van uw heilig woord te overdenken. En als we vanavond ter inleiding stilstaan bij wat u vanuit uw woord en vanuit het verleden tot ons te zeggen hebt, bidden we van u, wil u geven dat de boodschap van uw woord verstaan mag worden. Dat we zien dat u van ons eist dat wij gedenken wat uw woord aan ons voorhoudt, maar ook wat trouwe voorgangers uit het verleden vanuit uw woord aan ons hebben voorgehouden. Geef, Heere, dat wij beseffen mogen dat wij te midden van de stormen van de tijd en de verwarring van de tijd geroepen worden om die erfenis van uw woord, de erfenis van uw werk ook in het verleden, te bewaren. Geef genade, Heere, dat wij bij dat woord en bij de erfenis van de voorgangers mogen leven. En dat wij het pand ons toebetrouwd niet mogen verkwanselen, maar mogen bewaren. Laat het op ons hart gebonden mogen zijn, dat wij niet alleen staan in de rij van de geslachten, maar dat u van geslacht tot geslacht hebt willen werken. En dat u door de geslachten heen al de heiligen hebt willen leren de hoogte en de breedte en de diepte en de lengte van de liefde van God in Christus. Want die Heere Jezus Christus, eens verkondigd, blijft dezelfde. Tot op deze dag, ja, tot in der eeuwigheid. Heere, laat in dat licht de grote waarde van de prediking van uw woord en van het blijven bij de zuiverheid van uw getuigenis op ons hart gebonden worden. En wil u geven dat we voor die waarheid die eens de heiligen is overgeleverd mogen strijden. Maar zou u ook willen geven, Heere, dat we niet genoeg hebben aan het blijven bij de waarheid op zich en het strijden voor de waarheid op zich. Zou u ook ons hart er willen van doordringen dat wij persoonlijk die waarheid dienen te kennen. Dat wij persoonlijk die Heere Jezus Christus, van wie de waarheid van uw woord getuigenis aflegt, als onze borg en zaligmaker dienen te leren kennen. O God, druk die waarheid zo op onze zielen, dat de ernst en de noodzaak van het kennen van die ene naam zo op ons hart gebonden is, dat we niet rusten mogen voordat we die ene Christus, die nog dezelfde is ook persoonlijk, omhelzen mogen door het geloof. Heere, wil daartoe alles afbreken wat het werk van uw genade in de weg staat, en dat is zoveel. Wil u afbreken alle liefde tot de zonde, alle ongerechtigheid die in ons hart woont, alle schuld, alle wereldsgezindheid, alle ongeloof, alle twijfel. Ja, wil u plaats maken in ons leven voor het eerst of ook opnieuw, opdat ons hart verbroken wordt en verbroken harten, bedelaarsharten, smekende harten, die tot u roepen om genade, vervuld mogen worden met uzelf. Wil u, o grote koning, ons dat leren voor het eerst of opnieuw? Denk aan allen die u kennen. Wil u uw volk leiden in uw wegen, persoonlijk. Maar wil u uw volk ook gegrond doen zijn en geworteld doen zijn in het allerheiligst geloof. Heere, zegen daartoe de bediening van uw woord. Maar zegen daartoe ook het onderwijs van het oude leerboek. Geef dat dat ook een instrument mag zijn in uw goddelijke handen, om uw volk en kinderen week na week te onderwijzen en te gronden in het zuivere en in het heldere werk wat zo duidelijk in dit oude leerboek verwoord is. Heere, geef dat uw kinderen vastheid mogen vinden in uw woord. En dat uw kinderen niet heen en weer geslingerd mogen worden met allerlei tocht en allerlei wind van leer. Maar wil u geven dat ze innerlijk overtuigd van de waarheid, innerlijk onderwezen in de waarheid, vast mogen staan op die waarheid. Heere, wil dat doen uit genade. We bidden u of u de prediking van het woord, de prediking vanuit het oude leerboek zo wilt zegenen voor ons allen. Wil bijzonder ook geven dat de jonge mensen, de kinderen, zij die opgroeien, vanuit dit oude leerboek onderwijs mogen ontvangen en de dingen van uw woord en van de leer van de kerk meer en meer gaan verstaan. Heere, bewaar ook het komende geslacht bij uw woord en wil ook onder onze jonge mensen werken met uw woord en met uw geest. En geef dat dat woord van u, wat door de eeuwen heen hetzelfde gebleven is en tot in de laatste geslachten bij ons blijven zal, wil dat woord zegenen aan jonge harten, aan kinderharten. En geef dat ze hetzelfde pad van uw woord mogen wandelen. Denk zo, Heere, aan ons als gemeente. Wil in ons midden werken met uw woord en met uw geest. Wil zelf bekeren wat niet bekeerd is. en wil van verre staande dichterbij brengen en uw volk onderwijzen in het heilig evangelie van uw genade. Wil niet alleen onder ons uw kerk bouwen, maar laat het zo mogen zijn dat uw koninkrijk mag komen over deze wereld. Laat het zo mogen zijn dat ver van ons en dicht bij ons uw kerk gebouwd mag worden. Wil denken, heren, aan de kerken in ons vaderland, bij alle verwarring en bij alle verscheurdheid die er ook onder ons is. Geef dat uw werk in het leven behouden mag worden in het midden der jaren en dat door alle verscheurdheid en verwarring heen uw werk mag blijken. Laat uw koninkrijk komen ook over deze hele wereld. Geef dat waar ook op deze dag uw woord verkondigd wordt. En waar gezocht wordt om dat woord te verkondigen en te verstaan in het licht van wat uw woord zegt, dat uw woord daar vrucht mag dragen. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en de werken van de vorst der duisternis vernietigd worden. Wil u zijn, heren, met onze eigen kerken. Wil u geven dat ook nu de synode de afgelopen week beëindigd werd. Dat onze kerken ook door middel van wat op de synode besloten is, zo gezegend mogen worden. Dat het samenbindend en aan u bindend mag werken. We zeggen uw naam dank voor het goede wat we op deze synode en in deze synode ontvingen. En we vragen of u alles wat niet was naar uw wil, want zelfs in de heiligste dingen zijn onze werken met zonde bevlekt. Of u genadig verzoening wil doen. En of u ons en onze kerken bij uw woord wilt bewaren. En naar uw woord wilt doen wederkeren. Heere, bekeer en werk onder ons in uw gunst. En bouw uw kerk in ons midden. Denk zo aan alle kerken van gereformeerd belijden. Aan alle kerken waar uw waarheid lief gehad wordt. Laat ook daar uw koninkrijk komen. Zegen de kerk over de wereld. Zegen het werk van de zending. Wil u geven dat waar mensen niet bij uw woord leven, zelfs niet van uw woord gehoord hebben, toch dat woord mogen gaan horen. En door uw woord bekeerd en onderwezen mogen worden. Denk aan de verkondiging van uw woord onder het oude volk Israël. Wil u geven dat de sluier, deksel wat op hun aangezicht ligt, weggerukt mag worden. En die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor ook zij moeten zalig worden, ook voor hen in zijn diepe, zaligmakende betekenis mag opengaan. Heere, zegen het werk van evangelisatie, onder hen die vervreemd zijn van uw woord. O God, geef dat ook daar waar uw woord verlaten is en de kerk terug toegekeerd is, een pijl van uw genade in het hart geschoten mag worden en dat het hart verbroken mag worden. Wil u geven dat de kerk die beproefd wordt, in de verdrukking is, gevangenschap en vervolging moet lijden, zou u daar willen zijn en uw genade willen verheerlijken. Heere, laat ook onder de hitte van de beproeving uw koninkrijk mogen komen. Denk zo aan alles en aan allen die uw hulp nodig hebben. Wees ook met ons land, met ons volk. Zegen onze regering. Ontferm u over ons vaderland. Geef een terugkeer ook in de brede lagen van ons volk tot u de levende God. En verzoen onze zonde, ook onze zonde als natie. En leer ons leven bij dat getrouw getuigenis dat eeuwig zeker is. Leer ons leven bij uw woord. Heren, we vragen het in de vergeving van al onze zonden. Alleen om hem die u altijd hoort, de Heere Jezus Christus. We vragen het aan zijn genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 78 en daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 78, de versen 2, 3 en 4. En ondertussen ontvangt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 78 vers 2, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. Het derde, want God heeft zijn getuigenis gegeven. En het vierde, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 2, 3 en 4 van Psalm 78. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 103, het negende vers. Psalm 103, vers 9. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Dat is het negende vers van Psalm 103, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, deze avond willen we opnieuw een begin maken met de behandeling van ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus. Dat moet gebeuren, want de kerkorde schrijft voor in artikel 68 dat de dienaren des woords eenmaal des zondags in de bediening van het woord de Heidelberger Catechismus zullen verklaren. Dat is dus plicht, voorschrift van onze kerkorde. En dan moet u niet denken dat deze verplichting als een zware, onmogelijke last op mijn schouders rust. Het mag geen last zijn en dat is het ook niet. Want dat oude leerboek, de Heidelberger Catechismus, is een merkwaardig boek. Hoe meer je ermee bezig bent, mee bezig moet zijn, hoe liever het je wordt. Bovendien, hoe meer je ermee bezig mag zijn met deze samenvatting van de leer van de schrift, van de leer van de kerk, hoe meer je ervan overtuigd raakt dat het onderwijs van deze catechismus voor u en voor mij zo nodig is en zo nuttig is. En juist daarom is het goed om in deze avonddienst opnieuw de oude Heidelberger op te slaan en samen over die oude woorden na te denken. Maar voordat we eigenlijk tot de inhoud van de Heidelberger zelf overgaan, is het ook een goede zaak om in een inleidende preek de vraag te stellen: waarom is het eigenlijk zo goed en zo nuttig en zo nodig om die oude belijdenis telkens weer te overdenken? Zijn die oude woorden, ruim 400 jaar geschreven, niet wat verouderd? Wat is de waarde van zo'n oud belijdenisgeschrift eigenlijk? Wel, de waarde ligt hierin, gemeente, dat de waarheid van het woord van God dezelfde blijft. En wij worden geroepen om de waarheid van de schriften, het geloof van de vaderen, het geloof wat ons overgeleverd is, om dat trouw te bewaren. En juist wanneer het gaat over het trouw bewaren, over het vasthouden van het geloof dat de vaderen overgeleverd was, is het van betekenis dat wij onze oude belijdenis op zijn waarde leren schatten. Zo vinden we het ook ten diepste uitgedrukt in de woorden van onze tekst. Want ook daar gaat het over het bewaren van het geloof der vaderen. En dan willen we vanuit deze tekst heel bijzonder stilstaan bij drie dingen. Ten eerste in het licht van het verleden. Want er wordt teruggewezen naar degenen die in het verleden het woord Gods verkondigd hebben. Ten tweede in het licht van het heden. Gedenkt in het heden wat de voorgangers u voorgehouden hebben. En ten derde in het licht van de toekomst. Want er wordt gesproken over een belijdenis van Christus die tot in eeuwigheid dezelfde is. Het bewaren van het geloof van de vaderen in het licht van het verleden, in het licht van het heden en in het licht van de toekomst. Onze tekst benadrukt eigenlijk dat wij onze voorgangers moeten gedenken, zo staat het er. Letterlijk luidt de tekst: gedenk degene die u geleid hebben. En dan zou u de tekst ook zo kunnen lezen: gedenk degene die u geleid hebben of die u voorgegaan zijn door u het woord van God te verkondigen. Het gaat hier dus om mensen die leiding gegeven hebben door de verkondiging van het woord van God. Daaruit blijkt dat de voorgangers, de verkondigers van het woord waarover in deze tekst gesproken wordt, dat zij al overleden zijn. Zij leven niet meer. Want het slot van de tekst spreekt over de uitkomst van hun wandel. Dat betekent dat het einde van hun wandel, de dood, over hen gekomen is. Maar al zijn ze niet meer op deze aarde en al leven ze niet meer onder de Hebreeën, toch moeten deze Hebreeën aan wie deze woorden geschreven zijn, acht geven op het woord wat die voorgangers van vroeger hun hebben meegegeven. Toch moeten zij het geloof van die voorgangers van vroeger navolgen. Waarom moeten ze zo sterk op het verleden gericht zijn? Waarom moeten ze dat woord van die voorgangers navolgen en hun geloof navolgen? Is het omdat die voorgangers zulke bijzondere mensen waren? Is het omdat, ja, wanneer mensen eenmaal overleden zijn, dan blijven alleen hun goede dingen over? Is het misschien omdat ze als heiligen vereerd moeten worden, zoals de Romeinse kerk dat gedaan heeft? Ach, u begrijpt het, dat is de reden niet. De reden ligt niet hierin dat die mensen in zichzelf iets bijzonders waren. Bijzondere voorgangers waren. De reden ligt niet in hun gaven of in hun heiligheid of wat dan ook. Nee, de reden ligt hierin dat die voorgangers het woord van God verkondigd hebben. En dat woord zo verstaan hebben, dat ze het door de genade van God in zijn volheid en in zijn zuiverheid mochten doorgeven. En ook in hun geloof en in hun wandel werd zichtbaar de kracht van dat woord en de zekerheid van het getuigenis wat ze aan de gemeenten hebben meegegeven. Het gaat niet om de mens, maar het gaat om de boodschap van God en het werk van God in hun leven. Dat wordt aan de Hebreeën voorgehouden, volgt dat na. En als we dan deze woorden van de tekst zo op ons in laten werken, dan zal het misschien voor u duidelijk zijn dat de apostel die deze woorden geschreven heeft, bij deze voorgangers heel in bijzonder denkt aan de eerste voorgangers van de christelijke gemeente, aan de apostelen, aan die nauwe kring van getuigen die onder de bijzondere leiding van de Heilige Geest aan de Nieuwtestamentische Kerk het woord hebben gegeven en het woord van God en het woord van Christus hebben uitgelegd. Maar al denkt de apostel in deze brief heel bijzonder aan de apostelen, aan die eerste getuigen van de Heer Jezus Christus, we mogen de betekenis van onze tekst toch ook breder opvatten. En die tekst uitbreiden tot alle getrouwe dienaren van het woord, in welke tijd en op welke plaats ze ook geleefd hebben, als ze getrouw en in het geloof het woord van God bediend hebben, dan wordt van elke dienaar in zekere zin gezegd: gedenkt aan uw voorgangers, volgt hun geloof na. En als we zo geroepen worden om aan degene die ons voorgeleefd zijn en het woord van God voorgehouden hebben na te denken, dan denken we toch wel heel bijzonder aan hoogtepunten in de geschiedenis van de kerk van Christus. Met name bijvoorbeeld aan de periode van de hervorming, toen het licht van Gods woord zo helder scheen en toen ook het ware geloof opbloeide in de levens en in de harten van mensen. Juist toen is het woord van God opnieuw in zijn zuiverheid verkondigd. Juist toen werd ook weer opnieuw zichtbaar wat het geloof is en wat het geloof vermag. En juist in die periode van de hervorming en de jaren daarna heeft de Heere aan de kerken zoveel schatten toevertrouwd. En onder de schatten die ons door de voorgangers uit de tijd van de reformatie zijn toevertrouwd, nemen allerlei leerboeken niet de minste plaats in. Er is gezegd dat juist in de tijd van de reformatie er een vloedgolf van catechismussen verschenen is, en dat is ook zo. Vele catechismussen zagen het licht in de tijd al van Luther en Calvijn, maar ook daarna. Waarom is dit? Dat juist toen de schrift weer ontdekt was, juist toen het geloof weer opbloeide, dat er toen zoveel catechismussen geschreven zijn en dat toen zoveel catechismussen aan de gemeenten geschonken werden. Wel, u zult dit niet vergeten moeten, dat juist in die tijd opnieuw gezien werd de noodzaak van het inprenten en inscherpen van de waarheid van het woord van God onder de mensen. Luther en Calvijn en ook de latere reformatoren waren diep overtuigd van de noodzaak om de leer in te scherpen aan mensen en aan kinderen. En om die leer die naar de godzaligheid is ook vast te leggen en te bewaren. Vandaar al die catechismussen. Zo staat het ook heel treffend in het voorwoord bij een van de oudste uitgaven van onze Heidelberger. Ik dacht dat het de tweede uitgave was. Daar wordt in het voorwoord het volgende gezegd. In onze godsdienst betekent het woord catechismus kort en eenvoudig mondeling onderwijs in de voornaamste punten van de christelijke leer. Waarin jonge mensen en mensen met onvoldoende kennis moeten herhalen wat zij geleerd hebben. Zo is het de gewoonte geweest van vrome ouders sinds het begin van de christelijke kerk, namelijk om hun kinderen te laten onderwijzen in de vreze des Heren, thuis, in de school en in de kerk. Catechismussen, zo zegt dit voorwoord, zijn dus geschreven met de bedoeling om mensen die niet voldoende kennis hebben en bijzonder ook de jongeren en de kinderen te onderwijzen door herhaling van de vragen in de leer die naar de godzaligheid is. En dan wordt de tekst aangehaald in dat oude voorwoord, de heel bekende tekst uit het boek Deuteronomium, waar Mozes in de naam des Heren tot het volk van Israël zegt: en deze woorden die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen. Ingraveren staat er letterlijk. In het hart bijtelen, zou je kunnen zeggen. En daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Dat was de diepe drijfveer, de schriftuurlijke drijfveer van die ouden die ons het woord van God hebben overgeleverd. Zij wilden de jongeren en de mensen die niet voldoende kennis hadden het woord van God inscherpen. Inscherpen totdat het gegraveerd stond in hun harten. Dat ze het nooit meer kwijtraakten. Inscherpen zodat het onder de bijzondere arbeid van de Heilige Geest gezegend mocht worden aan die harten. En daarom schreven ze een catechismus. Om de mensen kennis bij te brengen. En opdat dat onder de zegen van de Heere gezegend mocht worden aan de harten. En dat is dus ook de diepe achtergrond waarom onze Heidelberger geschreven is. De Bijbelse, het geestelijke vuur in de harten van de reformatoren. Om de leer te bewaren en in te scherpen in de harten van mensen. Dat de reden was, is duidelijk uit de geschiedenis van de Heidelberger catechismus, waar we heel kort een paar dingen van moeten zeggen. Die Heidelberger catechismus komt, zoals het woord al zegt, uit de stad Heidelberg, een stad aan de Rijn, ergens in het midden van West-Duitsland. Heidelberg was in de tijd van de reformatie een enorm belangrijke stad. Niet alleen vanwege zijn universiteit, maar vooral omdat het de hoofdstad was van de Pfalz. De Rijnpfalz. Een klein koninkrijkje, wat daardoor zo machtig was, omdat de vorst van de Pfalz, die in Heidelberg zijn paleis had, een van de keurvorsten was. Hij was aangewezen als een van de 7 mensen die de keizer van het grote Duitse Rijk mocht kiezen. De keurvorst van de Pfalz was degene die zijn eerste stem mocht uitbrengen. Hij was dus een van de belangrijkste mensen van dat grote Duitse Rijk. In 1559 heeft hij de kroon van het keurvorstendom overgenomen van zijn oom die kinderloos gestorven was. En in de jaren voordat hij keurvorst werd, was deze Frederik III mede onder de invloed van een godvrezende vrouw tot het lezen van de schriften gekomen. En was hij langzaam maar zeker gaan zien dat de leer van de reformatie de ware leer was. Door het lezen van de schriften waren zijn ogen open gegaan voor de waarheid van wat Luther verkondigd had. Maar langzaam maar zeker vond hij dat de geschriften van Calvijn meer bij het woord bleven, zuiverder de schriften verkondigden dan wat de reformator van Wittenberg had gezegd. En zo was hij toen zijn regering begon in 1559 een overtuigd Calvinist. Omdat hij de schriften onderzocht had. En onderzocht had of deze dingen al zo waren. En toen hij dan ook de troon beklom van dat keurvorstendom, was zijn eerste gedachte het heil van het volk, het heil van de mensen in Heidelberg, het heil van de professoren aan de universiteit en de studenten, het heil van de gewone man in de straat, het heil van de boeren die de wijn verbouwden op de oevers van de Rijn. En hij zag dat er veel verwarring was op godsdienstig gebied. Rooms-katholieken waren er, Calvinisten, dopers, Lutheranen en nog allerlei andere groepen. En hij voelde de noodzaak van één vaste lijn. Hij zocht naar predikers, professoren aan de universiteit die de zuivere leer, de leer van de schriften, daar zouden prediken en zouden doseren. En zo ontbood hij, beriep hij predikers. Twee jonge mannen die in de lijn van Calvijn hun werk deden. Caspar Olevianus, die beroepen werd uit de gevangenis uit Trier. En Zacharias Ursinus, ook een Duitser die op dat ogenblik in Zwitserland was. En die twee nog jonge mannen, Olevianus was 26 en Ursinus was 28 jaar op het moment dat ze naar Heidelberg kwamen, namen dat beroep van de keurvorst aan. Olevianus werd de hofprediker in de grote kerk in Heidelberg. En Ursinus werd professor in de godgeleerdheid aan de universiteit. En toen deze twee mannen in Heidelberg waren, kregen ze een opdracht van die keurvorst. Een opdracht om een catechismus te schrijven. En waarschijnlijk is het zo dat Ursinus de voornaamste schrijver is van onze Heidelberger, die aan het einde van het jaar 1562 klaar kwam en in januari 1563 voor het eerst werd uitgegeven. Die catechismus van Ursinus en Olevianus werd nu het leerboek in de Pfalz, in Heidelberg. Vanuit die catechismus werden jeugd en werden de ouderen onderwezen in de leer. En vanuit die catechismus werden mensen door de genade van God gezegend, niet alleen in Heidelberg, maar spoedig ook al in deze lage landen in Nederland, want de catechismus werd spoedig vertaald en door marskramers en langs sluiproute in Nederland binnengebracht, kreeg bekendheid, werd gezegend aan de harten van mensen, werd aangenomen als een belijdenis van de vervolgde kerk in deze lage landen. Zo gaf God aan de kerken in Duitsland en in Nederland en later in de kerken in verschillende landen van deze wereld de Heidelberger catechismus, het werk van deze twee jonge knechten van God in opdracht van die vrome keurvorst. En zozeer was deze belijdenis op het hart geschreven van deze jonge predikanten en van die jonge godvrezende keurvorst, dat toen die belijdenis, deze Heidelberger catechismus, korte tijd na zijn verschijning heftig werd aangevallen en bestreden door de kerk van Rome, werd hij bestreden en veroordeeld als een verboden boek, als een duivelsboek. Maar ook, en dat is erg om te zeggen, werd hij te vuur en te zwaard bestreden door de orthodoxe Lutheranen, Een man die nogal wat gezag had in Heidelberg, Tieleman Heshusius. Een vreselijk lastig, iets wat kwaadaardig mens, die zeer bitter kon spreken tegen alle die het niet met hem eens waren, heeft de violen van zijn toren uitgegoten over de Heidelberger catechismus. En de strijd tegen de Heidelberger liep enkele jaren na het verschijnen van dit boek zo hoog, dat keurvorst Frederik III te midden van de bestrijding gedaagd werd voor de Rijksdag van Augsburg, 1560, aangevallen en bestreden door de kerk van Rome, werd hij bestreden en veroordeeld als een verboden boek, als een duivelsboek. Maar ook, en dat is erg om te zeggen, werd hij te vuur en te zwaard bestreden door de orthodoxe Lutheranen. Een man die nogal wat gezag had in Heidelberg, Tieleman Heshusius. Een vreselijk lastig, iets wat kwaadaardig mens, die zeer bitter kon spreken tegen alle die het niet met hem eens waren, heeft de violen van zijn toren uitgegoten over de Heidelberger catechismus. En de strijd tegen de Heidelberger liep enkele jaren na het verschijnen van dit boek zo hoog, dat keurvorst Frederik III te midden van de bestrijding gedaagd werd voor de Rijksdag van Augsburg, 1566 al, en zich voor de Duitse keizer Maximiliaan moest verantwoorden. En toen bleek hoe deze catechismus niet maar een belijdenis was die deze keurvorst ondertekend had, maar hoe dat die belijdenis geschreven was in zijn hart. Want terwijl hij de zaal binnenkwam waar de keizer troonde, en terwijl hij wist dat de Lutherse en de Rooms-Katholieken samen spanden om zijn catechismus te veroordelen en om hem in de gevangenis te werpen, dat kon zijn leven kosten, kwam hij binnen terwijl een helper de Bijbel en de catechismus achter hem aandroeg. En hield hij zijn indrukwekkende reden, heel persoonlijk, van wat het geloof en wat de catechismus voor hem betekende. En daar kwamen deze woorden in voor. Uwe majesteit, mijn catechismus is woord voor woord niet geput uit menselijke, maar uit goddelijke bronnen. En als iemand hier van welke leeftijd, stand of ambt hij ook zij, al is hij de meest onaanzienlijke, mij op enig punt beter onderrichten kan vanuit de Heilige Schrift, dan zal ik hem uit de grond van mijn hart dankbaar zijn. En ik zal mij gehoorzaam onderwerpen aan het beter onderwijs uit de goddelijke waarheid. En als tegen mijn verwachting in, mijn verdediging en de christelijke leer die ik heb voorgesteld, waardeloos geacht wordt, dan zal ik mij hiermee troosten, dat mijn Heere en Zaligmaker mij en allen die geloven beloofd heeft, dat wat we ook op deze aarde zullen verliezen, om zijns naams wil, we het honderdvoudig zullen terug ontvangen in het eeuwige leven. Daar hoort u de geloofstaal. Wat is uw enige troost? Dat was maar niet een papieren belijdenis, maar dat was voor deze godvrezende keurvorst zijn leven, zijn hart. Ook toen hij aan alle kanten benauwd en aangevallen was. En toen hij deze woorden gesproken had, toen bleef er stilte in die grote hofzaal. Er was diepe indruk. En een van zijn grootste tegenstanders klopte hem op de schouder en zei met tranen in zijn ogen: Frits, je bent vromer dan wij allen. En het liep goed af met die keurvorst en met de catechismus. Dat zag Frederik III niet als gevolg van zijn indrukwekkende reden, maar als de bewarende hand van God. Kijk, zo was het toen dit boek aan de kerk gegeven werd. Voorgangers vorsten, predikers, die dit boek geschreven hebben en ontvangen hebben, en die uit wat in dit boek verwoord ligt, leven. En vandaar dat aan het begin van de behandeling van onze Heidelberger Catechismus het goed is om die voorgangers, al is het heel kort, in onze herinnering te roepen en te gedenken. De voorgangers die ons dit woord van God verkondigd hebben en hun geloof na te volgen. Mag ik het vragen? Is dat ook het verlangen van ons hart wanneer we ons gezet hebben om opnieuw dat oude leerboek te gaan overdenken? Dat de behandeling van dit leerboek gezegend mag worden voor ons persoonlijk, voor het eerst of ook opnieuw. Dat we het woord wat hierin vertolkt wordt ter harte mogen nemen. En dat we het geloof waarin dit woord, dit boek geschreven is, mogen navolgen. Dat de belijdenis vanuit het verleden niet een papieren document is uit lang vervlogen tijden, maar door de beademing van de Heilige Geest levende werkelijkheid wordt. Volgt een geloof na. Gemeente, als we van onszelf nog moeten zeggen dat we zonder God leven of buiten God leven, zou het dan niet zaak zijn dat we in het licht van wat de belijdenis ons voorhoudt, wat het woord ons voorhoudt, smeken, Heere, heilig dat woord uit het verleden, heilig uw woord aan mijn hart en leer me dat geloof navolgen. Want dat geloof van de Heidelberger Catechismus, dat geloof van de Schriften is nog niet verouderd. Dat is nog steeds het geloof waardoor een mens alleen zalig kan worden. Waardoor een mens alleen getroost kan worden in het leven en in het sterven. Want wat ook verandert, gemeente, en er verandert veel, zeker in onze tijd. Het woord van God verandert niet. Onze tekst zegt dat ook. Waarom moeten ze het geloof, daarbij de Hebreeën, het geloof van die voorgangers navolgen? Wel, zegt de apostel, omdat Jezus Christus, die gepredikt is in dat woord, Jezus Christus, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde blijft. Die voorgangers zijn zalig geworden door de Heere Jezus Christus, door zijn reinigend bloed. En ook in het heden, als die Hebreeën aangevochten worden van verschillende kanten, dan kan maar één zaligmaker hun redden. En dat is diezelfde Heere Jezus Christus. En ook in de toekomst is er maar één die hun redden kan. Jezus Christus is dezelfde tot in alle eeuwigheid. En vandaar ook dat de apostel hier in deze brief aan de Hebreeën, degene die brief horen en lezen, waarschuwt dat ze niet met allerlei wind van leer omgevoerd worden. Kijk, en dat was het ook in die tijd van de reformatie, waarom die catechismus geschreven is, om een inleiding, een samenvatting te geven van de leer, opdat duidelijk zou worden wat de waarheid is en wat de dwaalleer is. Opdat duidelijk zou worden wie de Christus der Schriften is en wie een valse Christus is. Opdat duidelijk zou worden welke leer echte troost biedt en welke leer alleen maar een droggrond is. Want laten we het niet vergeten, de kerk in de tijd van het Nieuwe Testament, de kerk in de tijd van de Reformatie en ook de tijd waarin wij leven, wordt aan alle kanten aangevallen en aangevochten. En met name het woord en de leer van de Schriften hebben door de loop der eeuwen heen zware aanvallen, ondermijningen te verduren gekregen. Zo was het al in die oude tijd waarin de Bijbel geschreven werd. Paulus zegt het, dat de Galaten bij de leer moeten blijven, want indien iemand een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. En al was het een ander, al was het een engel uit de hemel die een andere Christus zou prediken, hij zei vervloekt. Gods woord waarschuwt tegen de dwaalleer. En ook in deze brief, wanneer er teruggegrepen wordt naar het getuigenis van degene die ons voorgegaan zijn, worden we gewaarschuwd tegen de dwaalleer. Geen ander evangelie. Geen andere Christus. Geen andere bekering. Geen andere troost. En gemeente, dat geldt ook nog vandaag. Als vandaag op alle mogelijke manieren aan de fundamenten van het christelijk leven en aan de fundamenten van de christelijke leer getornd wordt. Als openlijk gezegd wordt door mensen die zich theoloog noemen en zelfs voor hun naam de titel theologisch doctor hebben staan, dat wanneer het gaat over allerlei ethische vragen zoals homoseksualiteit en noemt u maar op, dat wij meer weten dan de apostel Paulus. Dat wij meer weten dan de schrift. Dat we die letterlijke woorden in Romeinen 1 maar niet zo moeten nemen, want die zijn eigenlijk al lang achterhaald. Dan wordt de schrift ontkracht. En dan gaat het om een ander woord. Om een andere leer. En ten diepste om een ander evangelie. Als vandaag gezegd wordt dat wij zoveel meer weten over het ontstaan van de Bijbel. En dat er zoveel nieuwere exegese is. Ook zo'n heerlijk vage woord. Dan moet u altijd maar heel erg bedacht zijn. Want al is het waar dat er nieuwere ontdekkingen zijn en sommige dingen duidelijker geworden zijn bij de uitleg van het woord dan vroeger. Als die uitdrukking de nieuwere uitleg of de nieuwere exegese gebruikt wordt om de oude waarheid van het woord van God te ontkrachten en op losse schroeven te stellen, dan zegt het woord van de levende God, en wie met allerlei listige streken en met allerlei dure woorden het woord ontkracht en een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Harde woorden. Jazeker. Donkere woorden. Jazeker. Maar nodige woorden. Want wie een ander evangelie brengt, brengt een andere Christus. Brengt een andere bekering. Brengt een andere troost. En wanneer het niet is naar het woord van God, naar het getuigenis wat de ouden ons hebben overgeleverd, die zij vervloekt. Want dan worden de mensen bedrogen. En er zijn wat mensen bedrogen door dwaalleer. Er zijn wat mensen bedrogen door een valse prediking. Er zijn wat mensen bedrogen door een onschriftuurlijke prediking van Christus, waarin niet recht gedaan wordt aan wet en evangelie. Waarin de mens opgebouwd wordt in zichzelf en gestijfd wordt in zijn eigen zedelijke braafheid. Waarin niet de mens vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt wordt. Kijk, en juist daarin wil de belijdenis ons voorgaan en ons waarschuwen. Indien iemand een ander evangelie verkondigt en niet gedenkt aan het woord wat door de ouden is overgeleverd, die zij vervloekt. Vanuit de belijdenis worden we in het heden geroepen, gemeente, om tegen de dwaalleer te strijden. En te strijden voor de leer zoals die door de eeuwen heen aan ons overgeleverd is. Vandaar ook dat de catechismus bij de breedte van alle onderwerpen die ze behandelt niet aarzelt om dwaalleer aan te wijzen. En om dwaalleer te ontmaskeren. De Rooms-Katholieke Kerk. Lutherse. Dopers. Allerlei dwaalleer wordt in de catechismus aangewezen en aangeduid. Niet omdat de catechismus er een behagen in schept om nu aan alle kanten eens stevige klappen uit te gaan delen. Maar omdat het gaat om de zuiverheid van de leer. om diezelfde Christus die in de tijd van het Nieuwe Testament geopenbaard en verkondigd is. Om diezelfde weg der zaligheid. Want alleen in hem die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Alleen in hem zult u ook vandaag vrede kunnen vinden. Alleen in die onveranderlijke Christus. En in die onveranderlijke leer van Christus. Daarom is het zo nodig om de lijn met het verleden, de lijn van de belijdenis vast te houden. Maar laten we het niet vergeten. Het mag niet alleen gaan om vasthouden van de belijdenis. Of om strijden voor de belijdenis, strijden voor het geloof wat de heiligen is overgeleverd. Het gaat ook om het persoonlijke doorleven. En dat leest u juist zo heel duidelijk in onze tekst. Gedenk de voorgangeren die het woord van God gesproken hebben en volgt hun geloof na. Dat leest u ook zo duidelijk in de Heidelberger Catechismus. Daar wordt niet een uiteenzetting van de leer gegeven. Daar wordt niet slechts tegen de dwaalleer gewaarschuwd, maar daar worden ook die heel persoonlijke vragen gesteld. En dan moet u bij het lezen van uw catechismus en ook als God het geeft in de toekomst bij het luisteren naar de prediking van de catechismus, die vragen maar heel persoonlijk lezen. Dan mag u wat mij betreft achter die persoonlijke woorden uw eigen naam invullen. Wat is uw, vult u uw naam maar in, enige troost. Wat baat het u, vult u uw naam maar in dat gij dit alles gelooft. De catechismus wijst op het hart. Zeker, ze wil de waarheid, dat ene geloof, die ene Christus, aan het nageslacht, aan de toekomende geslachten toevertrouwen. En tegen de dwaalleer bewaren. Maar ten diepste gaat het bij de catechismus. Bij de schrift, bij de prediking om het hart. Wat baat het u? Wat nut u? Wat gelooft u? En onttrek u dan maar niet aan die heel persoonlijke vraag. Een van de ergste dingen die kan gebeuren onder de prediking van het woord en heel bijzonder onder de prediking van de Heidelberger Catechismus is dat we luisteren naar de prediking en misschien instemmen met de prediking van het woord van de levende God. Maar de persoonlijke vragen, de pijlen die op ons hart worden afgevuurd, op de hardheid van ons hart laten afketsen. En de persoonlijke vermaning, onderzoekende, ontdekkende, onderwijzende, vertroostende woorden langs ons hart af laten ketsen. Catechismus wil juist u en mij in de stilte brengen. In de stilte, in de eenzaamheid in ons bidvertrek. Dat we met die heel persoonlijke vraag, wat is uw enige troost? Hoe is het met u als ge zou sterven? Hoe komt ge verzoend met een drie-enige God? Met die vraag de eenzaamheid opzoekt. En vraagt, Heere, hoe is het met mij? Hoe kan ik dat leren? Onderwijs u me. Want het gaat de catechismus. Het gaat de Bijbel. Het gaat het woord van de levende God om het hart. Kijk, en dan juist als het gaat om het hart, om het geestelijke leven, en dat kan ik alleen maar aanstippen vanavond, zult u dat nooit vergeten. Als het gaat om het geestelijke leven, dan kunt u niet zonder het verleden. Er zijn tegenwoordig zoveel mensen in allerlei kringen die denken dat met hun het licht is opgegaan, geestelijk. Allerlei groepjes, huisgemeenten, noemt u het maar op. En die denken dat nu in de 20e eeuw met hun het licht is opgegaan. En ze wandelen in het licht en ze hebben het licht. Maar in de Bijbel lees ik het anders. In de Bijbel lees ik heel duidelijk dat wanneer het gaat om werkelijk geestelijk leven, om werkelijke geestelijke kennis, dat wij maar niet zo trots en zo hoogmoedig moeten zijn om te zeggen dat met ons het licht is opgegaan. En dat de 20 eeuwen christendom geweest is waarbij alles in donker ligt. Er staat in mijn Bijbel dat het kennen van de liefde van God in Christus, Efeze 3, dat Paulus daarvan zegt, opdat ik met al de heiligen de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus mocht kennen die de kennis te boven gaat. En dan laat in het oorspronkelijk die tekst heel duidelijk zien dat Paulus daarmee zeker ook bedoelt dat ieder kind van God maar iets kent van die liefde van God in Christus. En dat die heiligen nu elkaar nodig hebben. Dat de heiligen nu het voorgeslacht nodig hebben. Dat de heiligen nu de heiligen nodig hebben die al lang overleden zijn. In hun uitdrukkingen, in hun geschriften die overgebleven zijn. Dat ik met al de heiligen iets mocht kennen van de liefde van God in Christus. En wanneer u persoonlijk geestelijk leven mag kennen, dan kan het wel eens een verademing zijn. Als je hoort van iemand die al lang niet meer leeft, maar die de Heere vreesde, hoe hij of zij geleefd heeft. Dat je mag herkennen in dat leven iets van die kennis van de heilige. Dan kan het een verademing zijn als je uit de geschriften van de oudere schrijvers, uit de geschriften van de hele vroege kerkvaders dingen mag lezen waarvan je zegt dat is het geloof van de heilige. Dan kan het een verademing zijn als je uit de geschriften van vroeger, van mensen die zoveel licht van Gods genade ontvingen, ook uit die oude Heidelberger mag zien, met al de heiligen, iets kennen van de liefde Gods in Christus. Dan is er contact door de eeuwen heen. Dan ga je zeggen, wat heeft een Calvijn er veel van gezien? Wat had hij veel licht? Wat schijnt dat licht nog? Want uit de woorden die hij geschreven heeft, mag ik nog persoonlijk onderwijs ontvangen. Wat hebben Ursinus en Olivianus er veel van gezien? Want uit hun woorden mag ik nog onderwijs ontvangen. Ze wijzen me naar de schrift. Wat heeft een Brakel er veel van gezien? Met al de heiligen. Nee, wij vereren de heiligen niet. Al die namen die ik noemde, het waren zondige mensen. Maar ze hebben van genade geleefd. En door genade hebben ze iets verstaan van de volheid die in Christus Jezus is, die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. En daarom, we doen onszelf tekort, schromelijk tekort, gemeente. Als we dat oude leerboek, en ook als u en jullie jonge mensen, die oude boeken van vroeger, van Gods volk, van Gods knechten uit het verleden dichtlaten. Want vanuit de geschriften van die heiligen worden we gewezen op het woord. En vanuit de geschriften van die heiligen worden we onderwezen in de weg der zaligheid. En het licht wat God in hun leven gaf, dat kan soms die kleine lampjes in het leven van de kinderen van God van vandaag aanvuren. En verder ontsteken met al de heiligen die naar het woord wijzen, die naar de schriften wijzen, die uit de schriften putten. Met hen dienen we in het heden te leven, in hetzelfde besef van de waarheid van het woord van God. En God geven dat we mogen leven in hetzelfde geloof. En dan begrijpt u het, dat heeft ook betekenis voor de toekomst. Want wanneer er gezegd wordt dat we op het woord van degene die ons voorgegaan zijn acht moeten geven. En het geloof moeten navolgen. Dan wordt onze blik niet slechts op verleden en heden gericht. Maar dan gaat het ook om de toekomst. Want die Christus der schriften en zijn werk en zijn woord, dat is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. We kunnen soms bang zijn. En ik kan me dat voorstellen, gemeente. Als we ver aan de toekomst denken en diep over de toekomst nadenken. Dan kan het soms zijn dat je denkt, de tijd waarin we leven, het is niet in alle opzichten zo'n rooskleurige tijd, zeker niet. Zoveel verwarring, zoveel afval, ook in West-Europa. Hoe moet het met de toekomst? En heel persoonlijk misschien, hoe moet het met mijn kinderen? Of de grootvaders en grootmoeders in de kerk, hoe moet het met onze kleinkinderen? Angst kan je wel eens om het hart slaan. Waar voeden we onze kinderen, onze kleinkinderen voor op? En er is reden voor zorg. Wanneer we op de tijdsomstandigheden zien. Wanneer we op het kerkelijke zien in zijn breedte. Dan kunnen er veel zorgen zijn. Wanneer je denkt aan de kerkverlating. Wanneer je denkt aan alle afval en zedelijke verwording. En toch. Er is het woord. En er is zelfs nog onze catechismus. Nee, ik stel de catechismus niet gelijk met het woord. Maar toch mogen we onder andere onze catechismus wel in het licht van de schrift zien. Als een geschenk dat God aan ons, aan zijn kerk gaf. En dan wil ik daar in deze lijn onderstrepen. Dat in het feit dat God zijn woord gaf. En door de eeuwen heen zijn knechten gaf. En door de eeuwen heen geschriften gaf. Laat de Heere zien dat zijn belofte waar is. Dat Jezus Christus dezelfde blijft. En dat zal zijn tot in alle eeuwigheid. Wat de toekomst brengt, u weet het niet, ik weet het niet. Maar zelfs al moet de kerk van de Heere door de duisterste diepten heen. Hij blijft dezelfde, zijn woord blijft dezelfde. En met dat woord, daar kan een arme zondaar mee leven. Met dat woord kan hij ook sterven. Daarom is het zo nodig, gemeente, dat we onszelf en onze kinderen inscherpen, bijtelen als het ware op hun harten, op hun geest, op hun verstand. De dingen van de schrift. De dingen van de catechismus. De leer die naar de godzaligheid is. Daarom is het ook zo belangrijk dat we onze kinderen inscherpen. Dat het kennen van de leer, hoe belangrijk het ook is, niet genoeg is. Maar dat ze bekeerd moeten worden. En dat die leer hen ook aanwijst hoe ze bekeerd kunnen worden. Wat bekering is. Wat het betekent zondaar te zijn. Wat het betekent dat Christus Jezus uit vrije genade zondaren wil zalig maken. Zult u het zelf nooit vergeten. Zult u niet vergeten het uw kinderen in te scherpen. Ook met betrekking tot hun toekomst. Dat ze de leer moeten kennen. De schriften moeten kennen. Want een volk gaat verloren indien het geen kennis heeft. Zult u ze ook voorhouden dat verstandelijke kennis niet genoeg is. Maar dat ze dat geloof moeten leren kennen, de bekering. Daar praten we toch wel eens over. Daar smeekt u toch om. Dat is toch het belangrijkste bij de opvoeding niet. Om uw kinderen de dingen des Heren te leren. Om ze de leren die naar de godzaligheid is in te scherpen. Dat doende als ge in uw huis zit, als ge op weg zijt. Als ge opstaat en als ge nederligt. Geen moment ongebruikt laten. Zo is het toch? Of niet? Want dat vraagt de Heren. En de nood van de zielen van uw kinderen geeft er aanleiding toe. leert de dingen die u toevertrouwd zijn. Volgt hun geloof na. Want alleen wanneer we dat kennen en door de genade van God ook persoonlijk leren kennen, dan kunnen we getroost leven en zalig sterven. Dan denk ik aan dat sterfbed van een van de opstellers van de Heidelberger, Caspar Olivianus. Zwervend leven gehad. Kort nadat de catechismus geschreven was, uit Heidelberg verjaagd. En uiteindelijk kwam het einde van zijn leven. En toen hij op zijn sterfbed lag, toen vroeg zijn vriend en medeprediker van het evangelie, Johannes Piscator: leidt de opperste herder u aan de grazige weide? En de stervende Olivianus zei: ja, hij leidt mij aan de fonteinen des heils. En dan drukt Olivianus het zo uit dat hij wenst dat de dood niet lang meer zal duren, maar dat de Heere spoedig mag komen. Waarop een van de aanwezigen tegen hem zegt: broeder, zijt ge in uw hart verzekerd van wat ge bij uw leven verkondigd hebt, van wat ge aan anderen hebt voorgehouden? En dan slaat Olivianus zijn uitgemergelde hand op zijn hart. En hij zegt het met de hand op zijn hart: certissimus, allerzekerst. En dat was zijn laatste woord. Daar hoort u de catechismus in terug. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Zijt ge zeker van wat ge anderen gepredikt hebt? Zeer zeker. Zo stierf deze man. Met een toekomst die hem door God bereid was. In de vaste overtuiging die hem door God geschonken was. Dat wat hij anderen had voorgehouden de waarheid was. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde. Zult u dat ook kunnen zeggen? Is het vast? Is het zeker wat u geloofd hebt? Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Zalig. Als u dan net als de voorgangers mag zeggen: dat ik met lichaam en ziel, niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Amen. dankzegging en gebed. Heere, we naderen tot u aan het einde van deze dienst. En we belijden ootmoedig in het licht van wat u in het verleden gaf. Dat wij die hoogte van leven en van geloof niet bereiken. We belijden het, Heere, dat ons hart zo hard is. En dat de beslommeringen zo krachtig kunnen zijn en de zonde zo sterk. O God, wil u onbekeerde van de zonde verlossen. En uit de put van slijk verlossen en hun voeten op een rots stellen. Ja, wil u uw volk leren treden op uw hoogte. En wil u geven dat ze bij deze dingen mogen leven. En de voorgangers mogen navolgen in de leer en in het geloof. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. En geef dat wanneer we begonnen zijn met het onderwijs van uw woord, zoals dat verwoord is in de Heidelberger, dat het aan onze harten gezegend mag worden, opdat we de leer lief krijgen en meer lief krijgen, maar opdat we ook het geloof navolgen. Heere, zegen zo het woord gesproken van vanavond. Wees met ons deze week, help ons bij ons werk, zegen onze kinderen op school. En wil u geven dat we bewaard mogen worden voor tegenspoed en ramp, bovenal voor een onverwachte en onvoorbereide dood. Breng ons zondag weer hier. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 77, het zevende vers, is onze slotzang. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77, het zevende vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.